de schriftelijke vragen beantwoorden. Mag ik daarom de eerste vraag?
Wordt in het hiernamaals ook kerstmis gevierd en zo ja op welke wijze?
In sommige sferen zal ongetwijfeld het kerstfeest gevierd worden. En hoe dichter men bij de aarde staat, hoe meer de feestelijkheden in overeenstemming zijn met de wijze waarop men ook op aarde dit feest viert. Maar zodra men in de lichtende werelden komt, is er geen sprake meer van een kerstmis van een bepaalde dag. Er is dan wel de erkenning van het licht, maar dit is blijvend. Daardoor wordt daarvoor geen afzonderlijk feest gevierd. Misschien kan men beter zeggen dat daar het gehele bestaan in kerstfeest is. Heeft u meer vragen?
Is het kerstfeest ook niet de viering van de drie nieuwe rassen, de drie koningen, Sem, Cham en Jafet?
Wanneer Ben Sem, Cham en Jafet wil zien als de drie koningen, maakt men mijn inziens wel een kleine fout. De drie vorsten die kwamen waren inderdaad in de symbolische voorstelling van verschillende huidskleur. In feite echter niet. Eén van hen was een Indiër, de tweede een Pers, de derde een Babyloniër. Ik hoop dus dat u mij niet overduidt dat ik dit een gezochte symboliek vind die niet uit de feiten zelf blijkt. Ik acht daarom ook het kerstfeest niet het feest van drie rassen, maar het feest van de mens die de vrede en de liefde van een schepper leert beseffen. Hierbij bestaat er geen verschil van rassen, nog van tijden, want deze krachten, dit feest, zijn eeuwig. Ik hoop dit antwoord voldoende.
Dank u. De eerste spreker sprak over krachten die in deze periode tot uiting komen. Zijn er in de loop der tijden nog zulke krachtuitstralingen op de aarde geweest? En wanneer alsjeblieft?
Bijvoorbeeld ongeveer 2 jaren terug was er een manifestatie van dezelfde kracht, maar in mindere mate. Gemiddeld vindt een manifestatie van de kracht als heden optreedt plaats per rond 300 jaren. Er zijn nog grotere krachtsmanifestaties. Eén daarvan kan in de komende jaren wel verwacht worden, maar dat duurt nog een tiental jaren. Dergelijke krachtuitstortingen komen slechts voor rond 1 per 2000 jaren. Is dit voldoende?
Dank u. Kan leukemie genezen worden? Zo ja, door welke kruiden en in welke hoeveelheid?
Leukemie, oftewel de bloedkanker, kan onder omstandigheden genezen worden, maar waar de oorzaken niet altijd gelijk zijn, is geen voor allen geldende behandelwijze te geven. Wanneer zij genezen kan worden, is dit over het algemeen door a. hetzij het verversen van of het aankweken van gezond bloed, b. het reinigen van de bloedsomloop en stofwisseling, en c. het geven van voldoende rust, zodat herstel hieruit mogelijk wordt. Daarbij mag verder de nadruk worden gelegd op de behoefte in de meeste gevallen aan kalk en ijzer, en wel zo mogelijk in organische vorm, dus kalkhoudende of ijzerhoudende planten. Ik hoop dat dit voldoende is, verder kan ik met mijn antwoord niet gaan.
Dank u. Is appendix onmisbaar? Zo ja, welke is dan juist de functie?
De appendix op zich is niet onmisbaar. Dat hebben nu chirurgen bewezen, slechts voor hen schijnt ze soms onmisbaar te zijn als aanvulling van hun inkomen. Oorspronkelijk had zij de vorm van een extra maag, dus een vergrote zak waarin vertering plaatsvond, zodat plantaardig voedsel beter kon worden verwerkt. Bij de jongere broeders van de mens vinden wij dan ook de appendix vaak in een rond- of buivormige toestand en dient zij soms als opslag voor gedeeltelijk, maar niet volledig verteerd, vooral plantaardig voedsel. Deze taak heeft zij bij de mens als omnivoor echter niet meer, zodat zij in de meeste gevallen onbelangrijk kan worden geacht. Een verwijdering ervan kan echter de afscheiding van verder verterende en opnemende vochten in het darmstelsel enigszins in het ongereden brengen, zodat haar aanblijven toch wel wenselijk is. Is dit voldoende?
Dank u. Is het mogelijk door hoge geestelijke leiding langs experimentele weg een reeks van opeenvolgende leerlingen te bekomen?
Langs experimentele weg lijkt mij dit moeilijk, omdat het experiment veronderstelt een voortdurende wijziging van omstandigheden. Wanneer u echter zegt, kan men langs experimentele weg komen tot een procedure waardoor achtereenvolgende reeksen van leringen uit de geest of uit de lichtere geest verkregen kunnen worden, dan mag ik hier bevestigend antwoorden. Is dit voldoende?
Kan in deze tijd hoge geestelijke manifestatie voor ons zichtbaar plaatsvinden?
Dat is afhankelijk van uw eigen gevoeligheid, aangezien dergelijke manifestaties over het algemeen wel op mentaal en astraal vlak kenbaar zijn, zelfs tot de uitdrukking kunnen komen in krachten gelijk aan die van het levenslichaam van de mens, maar slechts zelden in een zozeer verstoffelijkte vorm dat zij door ieder mens zonder meer kunnen worden waargenomen. Voor de meeste dieren zullen ze wel waarneembaar zijn, maar deze zijn dan ook gevoeliger voor wijzigingen in de omstandigheden rond hen, die niet onmiddellijk met vorm te maken hebben. Is dit voldoende?
Dank u. Welke zijn de belangrijke nieuwe gegevens over de planeet Venus die het Amerikaans ruimtetuig heeft ontdekt?
Wanneer u dit zo wilt weten, kunt u het beter aan de geleerde vragen. Wanneer u echter wilt weten wat dit ruimtevaartuig behoort ontdekt te hebben, kan ik het u vertellen. Een sterk reflecterend wolkendek, waarin enkele, maar niet vele gapingen voorkomen, een temperatuur aanmerkelijk hoger dan op aarde, maar niet zodanig hoog dat geen leven op deze planeet mogelijk zou zijn. Ik hoop dat dit voldoende is.
Hebben de hypothesen over het ontstaan van het heelal van de Engelse astronoom Fred Hoyle enige grond?
Ik durf u dit niet te zeggen, omdat ik niet precies kan nagaan wat deze thesen zijn. Als u ze wilt stellen, wil ik er een oordeel over geven.
Die man kon eerst een spontane creatie van waterstof hebben in de lege ruimte. Dat door dus het uitzicht van veel al wat. De andere eigenlijk geen oplossing voor vonden. Dat nu iets oneindig blijft uitzitten, dan wel zo'n soort van op- en afgaande beweging.
Ik kan u slechts hierop antwoorden dat uit de aard der zaak de eerste atomen die ontstonden de minst complexe reeks waren. Daarvoor zijn echter reeds de andere kleinste delen ontstaan en was er dus reeds sprake van straling van kleinste delen en zodra de materie werd gevormd van gloeiing. Dit in een centraal punt. Lichtdruk heeft daarna bij het voortbestaan van deze conditie een zeer snelle creatie van kleinste delen veroorzaakt, plus in een betrekkelijk korte periode de voeging daarvan in een aantal primaire elementen, die echter elk meerdere malen gewijzigd zijn, althans aangepast zijn aan de condities waarin ze thans bestaan. Zodra ten opzichte van het centrale punt van het al dit ophoudt te bestaan, houdt de wentelende beweging van de sterrennevels langzaam op, en keren zij als materie terug tot het middelpunt, daarbij verkerend in een toestand van stasis, waarna zij zeer waarschijnlijk als massa te samenkomende in hernieuwde creatie ten gevolge hebben. Mag ik de volgende vraag?
Dank u. Zijn de boodschappen die het medium Helen Smit in 1896-97 ontving, zogenaamd in de taal van de Marsbewoners, authentiek? Betrof het hier werkelijk een contact met een lid van Intelligentra dat deze planeet bewoont? Zo ja, hoe zullen onze toekomstige betrekkingen hiermee zijn? Als het tenminste ooit tot stand komen.
Op het eerste deel van de vraag moet ik antwoorden nee. Er is een mens op aarde niet mogelijk in authentieke taal van de Marsbewoners weer te geven. Ten tweede, bestaat er een intelligent ras op Mars? Een daar ontstaan ras op het ogenblik niet meer. In contact daarmede zou dus alleen in een andere wereld dan uw stoffelijke mogelijk zijn. Daarna kan worden opgemerkt. Er bestaat inderdaad bewust leven op Mars, ofschoon het niet oorspronkelijk vandaar stamt. In contact daarmede is mogelijk, maar naar ik meen voorlopig niet te verwachten. Uitgaande van het standpunt dat geestelijke rijpheid voor dit contact noodzakelijk is, zal men de mensheid wel meerdere malen mededelingen of boodschappen sturen, maar eerst aan de hand van de reactie van de mensheid zal men daar verder op ingaan. Eén uitzondering slechts. Op het ogenblik dat deze planeet dreigt zichzelf te vernietigen, zou eventueel door geleide vernietiging van die mensheid ingegrepen kunnen worden, zodaardoor de andere planeten voor grote schade blijven gevrijwaard. Is dit voldoende?
Dank u. Indien de transmutatie van elementen volgens alchemistische opvattingen tot de mogelijkheden behoort, ligt er dan ook in het bereik van de officiële wetenschap en haar methoden? En zal zij dat voorkomen?
De transmutatie, zoals deze door de alchemist wordt onderwezen, is een transmutatie die niet slechts berust op chemische eigenschappen en middelen, maar ook op geesteskracht en magische inhoud. Zolang de wetenschap magie niet kan aanvaarden, zal ze transmutatie op deze wijze dus niet tot stand kunnen brengen. Daar staat tegenover dat de wetenschap met haar ter beschikking staande middelen, mits zij de kosten daarvoor over zou hebben, praktisch elke transmutatie van de alchemist, buiten die met het zogenaamde leven, tot stand kan brengen, langs weg van bestraling, elektronische werkingen, etc. Dit voldoende?
Dank u. Veroorzaken de zogenaamde hallucinogenen mescaline LSD25 enzovoort alleen maar storingen in bewustzijn die als waanbeelden worden ervaren? Of maken zij een waarneming in inzicht mogelijk die buiten onze gewone dagelijkse vermogen vallen? Welke is dan de graad van realiteit van het aanschouwen of ervaren?
Dergelijke middelen zijn in feite een verzwakking van het zogenaamd objectief bewustzijn. Dit wil zeggen dat alle impulsen die worden ontvangen, en nu niet selectief, zodat er ook impulsen uit andere werelden binnen het ik gerealiseerd worden, subjectief worden weergegeven, en de beelden die hierdoor ontstaan niet geheel behoren tot een andere werkelijkheid, maar eerder zijn een persoonlijke interpretatie van de vermenging van eigen wereld plus die andere wereld. Eigen droomleven vormt heel vaak het voertuig, dat wil zeggen de omgeving of het kader waarbinnen dergelijke voorstellingen zich openbaren. De graad van werkelijkheid is moeilijk te bepalen, waar deze dus van persoon tot persoon kan verschillen. Maar ik durf te zeggen dat iemand die geregeld ritueel gebruik maakt van bijvoorbeeld mescaline, op den duur een realiteitsgraad van ongeveer 1/3 behaalt. 2/3 is subjectieve interpretatie en waan. Ik hoop dat dit voldoende is.
De vragen zijn er ook.
Uw vragen ook, graag te vrienden.
Wanneer iemand gaat, dan
Ja, broeder. Is het mogelijk dat het dat middel voor kanker gevonden is in drie verschillende landen?
Er is inderdaad reeds eerder medegedeeld en op verschillende wijzen. Het is juist dat een middel tegen kanker is gevonden, maar dit geldt nog niet, kanker in de hoogste graad. Is mijn antwoord voldoende?
Nee. Is het al in praktijk gebracht?
Het wordt in praktijk gebracht op experimentele basis, inderdaad. Maar het is dus nog niet algemeen toegankelijke geneeswijze geworden.
Komt het uit Rusland? En de States? En Frankrijk?
Wat Frankrijk betreft kunt u beter zeggen Zwitserland, aangezien de bron van de geneeswijze in Zwitserland ligt en ook de methodologie van deze therapie door Zwitserse artsen in de eerste plaats ontwikkeld werd. De toepassing vindt inderdaad in Frankrijk plaats. Wat bij de andere gegevens betreft, deze zijn ten dele juist. We kunnen namelijk niet erop ingaan hoeveel vreemde invloeden ertoe hebben gevoerd dat men in deze landen die therapie thans tracht toe te passen.
Dank u.
Zou u geen vragen meer wensen?
Ja? We hebben een tijd gehad dat er sprake van vliegende schoten. In hoeverre is die zaak waar en wat kunnen we in de toekomst daar nog van verwachten?
Vliegende schotels zijn voor een groot gedeelte misvatting, hallucinatie. Een klein gedeelte echter van de meldingen daarvan berust op werkelijkheid. Er zijn inderdaad ruimtevoertuigen, ofschoon deze lang niet alle de omschreven schotelvorm hebben. Dit betekent dat de aarde te gegevener tijd contact zal krijgen met andere bewuste rassen die in het heelal leven en wel zelfs in de omgeving van deze aarde, gezien in de termen van de kosmos. Is dit voldoende?
Ja, dank u wel.
Kan de ziekte van de jaren meer te worden?
Ik meen dat dit op het ogenblik wel mogelijk is onder bijzondere omstandigheden, maar dat er geen algemeen bruikbare en geldende therapie is die algemene toepassing vindt. Wanneer ik mij niet vergis, zijn voor de genezing daarvan vooral wel de proceduren goed die op het ogenblik gebruikt worden in een deel van Zuid-Duitsland en Oostenrijk, terwijl een soort gelijke therapie op het ogenblik ook in de noordelijke landen wordt uitgevoerd, onder meer in Zweden en ook in Leningrad, dus in Rusland. Heeft u geen vragen meer? Dan mag ik misschien thans nog een ogenblik het woord tot uw rechten. Wanneer wij spreken over al deze problemen die u interesseren, zal het u opvallen dat enkele van die vragen wel, andere niet uw belangstelling hebben. Op dezelfde wijze zult u er zich bewust van zijn dat in vele gevallen mensen met de een wel, met de ander niet harmonisch kunnen zijn. Op grond daarvan dient men zich het volgende te realiseren. In de eerste plaats, de verschillende golven van bewustwording en graden van bewustzijn hebben een apart ondergeschikt zijn aan verschillende grootmeesters of heerschappijen in de kosmos ten gevolge. Niet iedere mens heeft dus dezelfde levensmogelijkheid en bestemming. Degenen die eenzelfde bestemming hebben, zullen onderling over het algemeen goed accorderen en harmonisch zijn. Zelfs wanneer ze dus niet onder hetzelfde sterrenbeeld geboren zijn. Zij zullen over het algemeen met enkelen der anderen wel harmonisch, met velen echter niet harmonisch kunnen werken. U kent misschien het idee van een zogenaamde geestelijke keten. Gezien vanuit kosmisch standpunt mag worden gesteld dat een ieder in de eerste plaats harmonie dient te zoeken met diegenen met wie hij of zij harmonisch kan zijn. De groep als zodanig zal dit eveneens weer doen met andere groepen waarmee harmonie mogelijk is. In de praktijk betekent dit dat steeds een drietal groepen met elkaar de zuivere harmonie bereiken. De anderen zijn meer of minder aanvaardbaar. Maar omdat een ieder dezezelfde mogelijkheid heeft, zal een van de groepen waarmee de eerste groep harmonisch is, nog weer in harmonie met een andere groep kennen. Er ontstaan zo relaties die onder meer in beelden van sterren worden uitgedrukt. Ik denk hier dus aan de driehoek, maar ook de vierpuntige, vijfpuntige, zespuntige, achtpuntige, twaalfpuntige ster. Deze geven nu uiting als symbool aan de wijze waarop deze relatie bestaat. Hierop kan men dan de volgende these baseren. Bij al mijn werken, en vooral mijn werken waarbij geestelijke, althans niet zuiver stoffelijke krachten in het geding komen, ben ik verplicht in de eerste plaats na te gaan met wie ik goed harmonisch kan zijn in mijn huidige toestand. Deze harmonie zo goed mogelijk verwezenlijken en gelijktijdig zoveel mogelijk de afkeer of haat tegenover anderen vervangen door een zekere onverschilligheid, dit is niet te voorkomen, maakt het mij mogelijk om in het leven juist die elementen rond mij te verzamelen met wie ik gezamenlijk in juist geestelijk werken tot stand kan brengen, met wie ik tezamen ook goede stoffelijke mogelijkheden en bereikingen voor mijzelf vind. Hierbij zal de keten altijd gesloten worden door degenen die met mij zijn. Ik heb nimmer de mogelijkheid de harmonische relaties van degene waarmee ik harmonisch ben verder te bepalen. Ik kan deze slechts aanvaarden, ook wanneer ze mij niet passen. Op deze wijze bouwt zich dus een soort netwerk uit waarbij alle krachten tezamenkomen. Nu zal in elke keten een geestelijke kracht pulseren. Het is als een gesloten stroomketen der elektriciteit, als een ringvormige stroom waarin het water steeds passeert. De kracht die in het geheel bestaat zal, mits goede harmonie aanwezig is, voortdurend in een ieder optreden en ook zal elk deel dier kracht altijd in een ieder eens tot uiting komen. Men kan, deel zijnde van het heelal, op deze wijze deel hebben aan de volmaaktheid van de kracht waaruit het heelal bestaat. Dien ten gevolge zal men voor zich moeten nagaan welke richting van leven en denken de juiste is en daarbij de wetten die uit deze richting voortvloeien voor zich volledig toepassen. Belangrijk is daarbij het element dat men magie noemt, het element dat men esoterie noemt. Waar de mens die magisch werkt, zijn krachten naar buiten toe projecteert, de esotericus in zich zijn krachten ontdekt, zijn beiden in aanvulling van elkander. Een esotericus die niet gelijktijdig ten minste harmonisch is met een magier, bereikt niets. Een magier die geen contact heeft met een esotericus, zal de ware basis voor zijn werken en de mogelijkheid zijn krachten juist te richten ontberen. Het is dus zeer belangrijk dat men de aanvulling niet slechts zoekt in harmonie zonder meer, maar dat men binnen deze harmonische mogelijkheden in aanvulling van eigen wezen zoekt. Men kan niet gelijktijdig even sterk zijn in magie en in esoterie. Men kan wel beide richtingen voor zich beseffen, maar kan over het algemeen slechts één daarvan volledig in de praktijk omzetten. Wanneer u een richting hebt gekozen, zult u er zorg voor moeten dragen dat anderen dus uw tekortkomingen compenseren. U kunt dit nimmer doen door aan die anderen in eis te stellen, maar wel door met die anderen zojuist mogelijk harmonisch samen te werken en te denken. De esotericus beleeft innerlijk, maar zijn innerlijke sereniteit plus zijn gedachten draagt hij over aan de magier. De magier met zijn kennis van krachten en wetten, die hij ten dele overdraagt door bespreking aan de esotericus, zal op de basis die de esotericus geeft, het besef daaruit voortvloeien, voor zich ook innerlijke krachten kunnen definiëren. Hij zal zijn kracht daardoor juister richten en groter resultaat bereiken. Wanneer wij nu spreken over een dergelijke keten en de daarin optredende harmonieën, zo spreken wij niet alleen over de mens in de stad. Wij spreken daarbij tevens over de geest en wel in verschillende sferen en werelden. Al wat bewustzijn heeft, kan deel uitmaken van deze keten. Kosmisch gezien maakt alles er deel van uit. Belangrijk is dat ik mij niet in de eerste plaats spiegel aan mijn tegenstellingen. Waar elke keten in zich bestaat uit wezens die doorstroomd door de goddelijke scheppingskracht hun aandacht richten op de kern van de cirkel, God zelf, zullen zij namelijk hun partners tegenover hen liggend in de keten zien als bijvoorbeeld demonisch, slecht of onaanvaardbaar. Vanuit zich dat God streven en niet oordelen is hier de juiste weg. Verder volgt eruit dat de geest en de mens in zekere mate banden hebben, maar dat deze banden wederom door hun beide eigenschappen en instellingen bepaald zullen worden. Niet iedere mens kan elke geestelijke inwijding ontvangen, niet elke geest kan iedere mens geestelijk helpen. Niet elke geestelijke les kan voor alle wezens bestemd zijn en niet alle behoeften van de mens kunnen door alle geest op dit terrein bevredigd worden. Er is een kwestie van het vinden van een juiste harmonie. Voor het vinden van deze harmonie zou ik u, zoals u mij dit toestaat, in deze dagen ook nog enkele eenvoudige raadgevingen willen voorleggen. In de eerste plaats, roep nimmer tot een bepaalde geest of kracht, maar aanvaard de geest of kracht die zich door u openbaart, zonder bij u een gevoel van weerzin, verwerping of kritiek te wekken. In de tweede plaats, ga op dezelfde wijze te werk bij het kiezen van uw gezelschap, van de mensen waarmee u werkelijk omgaat, zover dit sociaal mogelijk is. Op deze wijze schept u ook stoffelijk de keten en de kring die de beste resultaten bereiken kan. Stel nimmer een eis of voorwaarde wanneer u, het zij met anderen of met de geest, tot samenwerking overgaat, maar wees u wel bewust van uw eigen doel. Stel uzelf dit doel steeds algemeen genoeg om aan de andere partij mogelijkheden tot variatie over te laten. Je zult nimmer het wezen van de ander volledig kunnen beseffen, ook wanneer u de harmonie daarmee volledig ervaart. Begrijp zeer wel dat in dit opzicht geen enkel verschil kan bestaan tussen geestelijke en stoffelijke banden. De geest is in dit opzicht niet uw meerdere of uw mindere, onverschillig of die geest u helpt of u die geest helpt. Je zijt in dit opzicht elkanders gelijken. Door de juiste samenwerking verkrijgt gij de juiste kracht. Denk in deze dagen daarom zoveel mogelijk in termen van persoonlijke harmonie. Ga niet uit van de lessen en leringen die u misschien van ons hebt gekregen of van anderen hebt verkregen alleen. Maar vraag u persoonlijk af wat voor u de grootste harmonie is. Hoe u voor uzelf de meest juiste samenwerking, het meest juiste samenzijn met anderen bereiken kunt. Verwerkelijk dan dit besefte zoveel mogelijk. Begrijp dat vreugde daarbij belangrijk is. Vreugde is namelijk de positieve erkenning van het leven en dus ook van de krachten die binnen de harmonische verhouding en de kosmische keten uw wezen kunnen doorstromen. Vreugde is een van de kostbare plichten van de mens. Zoek deze vreugde echter nimmer in een volledig onbeheerst en ongebonden vreugdig zijn. Maar besef dat juist vreugde is een beperking waarbij de vreugde nieuw blijft. Laat haar nimmer ondergaan in een roes. Meester zijn van jezelf en toch de harmonische mogelijkheden van de wereld buiten je aanvaarden, zou in deze dagen voor veler mogelijkheden en zelfs inwijding beslissend kunnen zijn. Schaam u niet om ook een geest, een God, een kracht aan te roepen die volgens het oordeel van anderen lager is. Wanneer gij harmonisch zijt met Kuan Yin, roep tot Kuan Yin. Meent gij dat moeder Maria beter is, kies haar. Meent gij dat Isis u meer zegt dan een heilige, roep tot Isis. Want al deze namen zijn slechts krachten uit het goddelijke voortgekomen. Al deze namen zijn slechts magische klanken, waarachter het wezen waartot gij u recht zich verbergt. Zolang gij in alle dingen God aanvaardt en de goddelijke wil boven alle dingen, kan er geen demon op deze wijze worden opgeroepen. Kies voor uzelf steeds de juiste weg. Dat wil zeggen, de weg die gij zelf kunt gaan, zonder enig gevoel van schuld, zonder enig gevoel van overdaad of tekort. Doe dit in de feestdagen in het bijzonder ook geestelijk. Mediteer, maar mediteer niet te veel. Bid, maar bid niet te veel. Speel, maar speel niet te veel. Voorkom zoveel gij kunt alle eenzijdigheid. De mens die eenzijdig is in deze dagen verliest, zoals u bekend zal zijn, een groot gedeelte van de kracht die anders in hem gewekt kan worden. Bedenk verder dat het varken de spoeling eet, maar het paard de haver. Misschien is het bitter om te erkennen dat je een varken bent. Of zoudt gij liever meer zijn dan bijvoorbeeld het paard? Eet het voedsel geestelijk en materieel dat bij u past. En in de hoeveelheden die bij uw wezen passen. Hij die in alles de juiste mate voor zich en de juiste materie voor zich weet te vinden, vindt de perfecte harmonie waardoor de oneindigheid in hem tot realiteit wordt gemaakt. Ik vermeet mij misschien u veel voor te leggen. Toch zou ik u nog een raad willen geven. In dagen dat witte kracht de wereld beroert, dat de grote broederschappen buitengewoon actief zijn, is het logisch dat ook wat gij magie of sacrament noemt, bijzonder werkzaam is. Kies in deze dagen de wijze waarop gij offert en erkent. Zoek voor uzelf in deze dagen te beseffen waarheen je de krachten die rond en met u zijn wilt richten. Stel geen voorwaarden, maar offer en ontvang. Richt en geef. Op deze wijze zult gij in deze dagen zeer grote resultaten kunnen bereiken, zolang zij liggen op het terrein van het geven van hulp aan medemensen, hulp aan de geest, het verwerkelijken van nieuw inzicht, ja zelfs het beïnvloeden van personen ten goede. Minder goed zult gij waarschijnlijk in deze dagen slagen met zogenaamde contacten met de geest die niet reeds lange tijd zijn opgebouwd en nieuwe pogingen tot het wekken van bijvoorbeeld occulte fenomenen. Daarvoor zijn deze dagen minder geschikt. Het gebruiken van de kracht ten bate van anderen in deze dagen is zo belangrijk dat ik u zou willen verzoeken om, zover dit binnen uw geloof en uw mogelijkheden ligt, de kracht niet ongebruikt voorbij te doen gaan. Hiermede, vrienden, heb ik mijn bijdrage voor heden gegeven. Indien er iemand is die over deze woorden nog een vraag of een wens tot verduidelijking kenbaar wil maken, zo verzoek ik dit dan te doen. Dan, vrienden, mag ik u danken voor uw vriendelijk gehoor en het woord overgeven aan de laatste spreker voor deze bijeenkomst. Goedenavond.